Ik lees voor u uit de Heidelbergse Catechismus, de 22e zondag, afdeling, vraag en antwoord 58. Zondag 22, vraag en antwoord 58, daar vraagt de onderwijzer: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En die antwoord daarop: dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien en geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Tot zover. Hij schrijft hierboven: ik geloof het eeuwige leven. En let in de eerste plaats op het beginsel hier. In de tweede plaats de volkomenheid straks. In de derde plaats boven verwachting. En tenslotte het doel bereikt. Het eeuwige leven. Er wordt wel zo eens de opmerking gemaakt: ja, die heeft ook het eeuwige leven niet, of jij hebt ook het eeuwige leven niet. En dat wordt helemaal of in het ongeloof bedoeld, of men bedoelt ermee het tijdelijke leven hier op deze aarde. Dat wij hier geen blijvend bestand op deze aarde hebben. En wij vergaan. En als wij het eeuwige leven afmeten naar wat onze ogen zien, dan zeggen we: ach, de uitnemendheid van de mensen boven de beesten is geen, want ze gaan alle naar één plaats. En wie merkt het eigenlijk, dat de adem der mensen opwaarts vaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Dat merk je zo niet. Ja. En ik geloof dat in het oordeel van de verharding wat over de hele wereld komende is, dat daarin ook misschien wel de mensen het zo ver brengen. In de verharding des harten en in de overgave door God aan de verharding, dat men, nee, het zegt helemaal niks meer. Doodgaan is natuurlijk niet zo'n pretje, maar om nou je zorgen te maken over wat na de dood zijn zal, dat, nee, de dwaas zegt in zijn hart: er is geen God. Zij verdelgen, zij verderven, hè? Zij bedrijven gruwelijk onrecht. En dat zie je steeds meer ook, dat het, ja, het, je zou haast zeggen, het christendom heeft door de eeuwen heen, overal waar het kwam, een zeker, tot op zekere hoogte, maar een zeker beslag gelegd op de mensen. Maar ook dat is voorbij, die tijd is ook weer voorbij. Het is wel gebleken dat het ook vaak niet meer was dan een zeker beslag, een zekere kerstening van de volkeren deze wereld. Maar tenslotte verzinkt alles. In het ongeloof, in het bijgeloof, in het heidendom. Nou is het ook wel te begrijpen, want die het eeuwige leven niet heeft, ja, wat zou die nog aan leven kunnen verwachten? Die het eeuwige leven niet deelachtig is, waar zou die dan ook over moeten praten? Dan is het deel dit leven, geen deel dan in dit leven wachten, en verder niet. En gezien deze schrikkelijke werkelijkheid is het ook wel te verstaan dat de mens zegt: nou ja, we zijn hier, en nou voor de rest laten we ons maar geen zorgen maken. Ik hoop dat we een makkelijke dood hebben, en dan is het afgelopen. Dan komen de anderen weer na ons, dan hebben we weer plaats gemaakt voor de anderen. En als hij nog in een eeuwig leven gelooft, dan gelooft hij in een eeuwige cirkelwerking. Je zou het haast de stofwisseling noemen. Dat vind je ook wel bij de dichters, de ongelovigen, als ze hun dood beschrijven en na de dood. Dan Dan kijken ze weer uit de bloemen. Want hun stof keert tot de aarde en dan worden ze in weer opgenomen. En die cirkelgang, die grote stofwisseling, daar zijn ze ook in. Hè? Ook weer in dat levensproces als materie ingesloten. Ja. Wel hebben de mensen natuurlijk ernaar gezocht, het eeuwige leven. Maar meer in de vorm van een of ander wonderlijk medicijn. Een levensdrank. Dan dat de mens het bij God heeft gezocht. Anderen denken weer dat ze eeuwig leven, maar dan steeds in een terugkerende reïncarnatie. Ach, de vreemdste dingen en geloven tref je daarin aan. Maar dat wordt hier helemaal niet aan de orde gesteld. Dat is er heel ver vandaan. Het gaat hier: wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Deze vraag lijkt een beetje tweezijdig te zijn, tweeledig. Het gaat over troost scheppen. En het gaat uit het artikel. Je zou zeggen, het eerste klinkt zo intiem, zo vol van gevoel. En het tweede, artikel. Een artikel. Het valt toch niet mee om uit een artikel troost te scheppen. Al kun je al de artikelen uit je hoofd, maar om nou de troost. Ja, maar daar gaat het ook om. De troost van dat artikel. Het lijkt een beetje, dat tweede zinsdeel, een beetje kil. Maar het is het niet. Het wil juist zeggen, het is een artikel. De kerk heeft haar belijden daarin besloten en het eeuwige leven. Het is een artikel. Maar als het een artikel blijft zonder meer, dan heeft het voor ons geen betekenis. Maar als er uit dat artikel, uit de waarheid daarin beleden, nou troost geschept mag worden, ja, dan is er ook troost. Dan is het ook een levend artikel. En opmerkelijk dat de Heidelberger juist hier zo, je zou zeggen, zo ruim ook spreekt. Want hij zegt, wat troost schept gij. Hij zegt niet, wat troost geeft u, wat troost u. Nee, maar wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Hij lijkt het artikel voor te stellen als een fontein. Die steeds maar water geeft. Levend water. En hij stelt de getrooste zondaar, die steeds weer nodig heeft getroost te worden, stelt hij voor als ene die water put. Zoals in de gelijkenis de Samaritaanse vrouw water putte. Ja, zegt iemand, maar water putten. Hoe zal ik dat doen? Hoe zal ik water putten? Hebben wij een beker of hebben wij een emmer om dat water te putten? Want als er staat wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dan, ja, een mens die kan toch niet. En een mens, ja. Maar weet je wat de Heidelberger nou bedoelt? De Heidelberger, die weet dat er door het heilig evangelie en door de werking van Gods geest, de geest van Christus, in de harten van ellendige zondaren ontstoken wordt een waarachtig geloof, of een ongeveinsd geloof. Het geloof, dat werkt de Heere in de harten, dat is een gave Gods. En nu wordt dat geloof ook wel vergeleken bij een instrument, een kanaal, een verbindingskanaal, dat met en aan Christus verbindt. En hier, zou je zeggen, wordt het vergeleken ook met een instrument, maar met een beker. Een beker. Want, zegt Paulus, wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Als hij eerst gezegd heeft, want ook in deze zuchten wij, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden, maar die ons tot dit alles bereid heeft, is God. De Heere doet het. En hij heeft gewild dat zijn kerk door geloof zou wandelen. Nou kunnen wij toch niet doen? Nee, wij kunnen zeker niet doen. Maar wij mogen wel horen de vermaning van de Heer Jezus Christus. Thomas, zalig is hij die niet gezien en nochtans geloofd heeft. Maar het gaat hier groot op. Het doet denken aan Jesaja 12. En gij lieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. Het gaat met, ja, met grote woorden. Vreugde scheppen. Dat is dus niet een druppeltje, zou je zeggen, maar dat zijn hele scheppen, bekers vol. Ja. Menigeen zou zeggen, nou, die man, die staat wel een beetje hoog, die Heidelberger. Troost met scheppen tegelijk. Troost scheppen. Nee, dat vertrouw ik niet zo erg. Want zo is het met mij niet. En een ander zegt, en ik heb wel anders. Ja, goed, hoe het nou bij u is, of bij mij is, dat moet u maar even laten rusten. De Heer heeft gezegd dat de dochter van Sion met vreugde zal scheppen uit de fonteinen des heils. En als de Heer dat nu zegt, wie moet het dan verbeteren? Maar het staat wel in het teken van het allerheiligst geloof. Dat zeg ik erbij. Ik bedoel dit. Het ligt niet voor het opscheppen. Het ligt niet voor het opscheppen. Het is niet zo van zeg nou eens ja. Je kunt het ook niet overal vinden. Het is maar in één en bij één aan te treffen, die het leven is. Want het eeuwige leven is in de Heer Jezus Christus. Eeuwig leven. Een eigenaardig woord. Want er is er maar één die de onsterfelijkheid heeft, en dat is de Heer. Het is een beetje heidens om de mens als onsterfelijk voor te stellen, omdat hij een vonk van Gods adem zou zijn. Moeilijk. De onsterfelijkheid is een gave die de Heer verleent. Maar hij heeft de onsterfelijkheid. Hij is de onsterfelijke. En wij zijn sterfelijke mensen. Het is niet vanzelfsprekend dat het eeuwige leven het deel wordt van mensenkinderen. En zeker niet toen die mens, die sterfelijke mens, ja, want ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood zijn. Zeker niet nadat de mens de eeuwige dood is toegevallen, is dat eeuwige leven heel onbereikbaar ver weg. Hij heeft het niet meer. Hij is van het eeuwige leven afgescheurd. Hij staat nu op zichzelf als een verdorde bloem. Hij mag nog even sierlijk staan te pronken, maar het leven is afgesneden. En over het eeuwige leven hoeft hij niet te denken. Geliefde, dat eeuwige leven is openbaar geworden in, door God in Christus. Want wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En de Heer Jezus Christus, hij heeft de wil van God gedaan. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dat betekent niet in zijn goddelijke natuur. Was hij van gelijke eeuwigheid als de Vader. En van hetzelfde wezen. Maar als waarachtig en rechtvaardig mens. Die hier op deze aarde honger en dorst en zwakheid en sterfelijkheid en veroudering kende. Die heeft hij gekend. En misschien is hij wel oud geweest voor zijn tijd, zoals men dat noemt. Want als je de psalmen leest, dan bemerk je dat. Hoe de dichters door de geest van Christus hebben geklaagd. Hoe ook hun lichamelijke omstandigheden minder geworden zijn vanwege de ellende. Maar gij hebt het hem gegeven op grond van het verheerlijkte recht. Want die de wil des Vaders doet, die blijft in der eeuwigheid. Dat is eeuwig leven. Die zal de dood niet zien. En dat heeft nu in de eerste plaats onze Heere en Zaligmaker gedaan. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Want hij is opgestaan van de doden. En dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Maar dat hij leeft, dat leeft hij Gode en tot in alle eeuwigheid. Dus het eeuwige leven hoef je in de eerste plaats niet meer te zoeken bij zelf. Of bij Methusalem, of bij wie dan ook, want ze zijn allemaal gestorven. Dit is het eeuwige leven dat wij hem kennen. De Vader van de Heer Jezus Christus. En de Zoon die hij gezonden heeft. Want in hem is het leven. En dan is het troost. Er is het troost dat nu door die leeuw en dat lam uit de stam van Juda, dat door hem nu het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht is. Want waar het woord zijn kracht doet en waar het ploegijzer van de Heilige Geest van het woord door de akker, die doodse akker van ons heen gaat, waar hoogstens wat onkruid staat te bloeien en te groeien, dan komt de troosteloosheid zo openbaar dat wij die God kwijt zijn en dat wij het leven niet meer hebben. En dat leven wat we nog hebben, dat moeten wij enden, verteerd van angst door onze ellende. De wereld is als een droom vergaan als de Heer opstaat en ons ijdel beeld gaat verachten. En zo komt juist voor de kerk die troosteloosheid openbaar. Wij kennen hem niet meer en het leven niet meer. En het is juist Gods kerk die daarin onderwezen wordt. En daar iets van mag verstaan. Dat ze uitwonen van den Heere. En nu dat eeuwige leven, dat is de gemeenschap, het kennen van God en eeuwig voor zijn aangezicht gesteld zijn. Om met hem eeuwig gemeenschap te oefenen. Het is zo ver weg. Dat zijn we zo verloren. Dat zijn we zo radicaal kwijt. De eeuwige dood is gekomen. En wat staat er tegenover? Nou, daar staat nu tegenover die dierbare Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen voor velen. Daar staat tegenover de vorst des levens, die met een doop gedoopt is. Daar staat tegenover hij, die als de allerarmst in het stof des doods gebogen heeft, maar die in het geloof de geest gegeven heeft, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Daar staat er tegenover. En hij is meerder dan alle dood, dan alle troosteloosheid, dan alle moedeloosheid, dan alle afgescheidenheid die wij bemerken. Afscheiding van God en zijn gemeenschap. En nu komt de Heilige Geest en die zegt, hier is een beker. Hier is een beker. Dompel hem niet in het troebele water van uw eigen bron. Het zal u niet bekomen. Gij zult er slechts de dood in proeven. Dompel hem niet in welke leer ook, buiten de gezonde woorden van Christus. Het zal u niet baten. Maar hier is de bron en de fontein. Dompel hem in het levende water, waarvan Christus sprak, die van dat water zal drinken, die zal niet meer dorsten in der eeuwigheid, maar het zal in hem worden als een bron, springende van water, in zijn binnenste. Hey, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Ja, dat is zeker een belangrijke vraag. En ik hoop dat de Heilige Geest ook onze hand vat en zegt: hier, dompel in de beker en drink. Drink van de blijdschap en de vreugde en het vooruitzicht en van het beginsel hier. Want hij begint te antwoorden dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Hé, hey. Gevoel. Ik dacht dat gevoel. Nou ja, ik heb al eens gezegd, er is ontzettend veel gevoel. Zonder geloof. En we zeggen er dan meestal bij, maar er is ook geen geloof zonder gevoel. Ik weet het niet, soms. Soms gaat het naakte geloof zo ver dat het niets meer voelt. Ik geloof dat we daarin mogen onderscheiden. Dat het gevoel en de blijdschap een gave Gods is die erbij komt. Natuurlijk, je kunt spreken van de blijdschap des geloofs. Maar Paulus die schreef aan de Romeinen: de God nu der hoop en des vredes, die geven u blijdschap in of tijdens het geloven. Dat wil zeggen, het is nog niet vanzelfsprekend dat een zondaar die gelooft in hem, dat hij er nou ook altijd blij bij is. Het is wel een grote genade, een blijdschap blij te zijn. En de Heere sprak van een blijdschap die nimmer van u zal worden weggenomen. Maar, dat is zeker waar. Maar of dat hij nou die blijdschap altijd voelt. Je zou het wel wensen. Dan stonden onze gezichten altijd zonnig. En onze tred over deze aarde was veerkrachtig. En ons hoofd was opgericht. En dan zou de hele zaak in de brand vliegen. Dan geloof ik dat we net zo rustig onderbleven. Als je in de dadelijkheid de blijdschap van het eeuwige leven gevoelde. Die vreugde, die alle smart verband. Dan zou geen prestatie van de mens zijn, helemaal niet. Maar dan zou door die gave Gods in die volkomenheid. Nou, dan zou je nooit ergens meer omgeven. Nergens om. Want je zou altijd blij zijn. Altijd, van de morgen tot de avond. Dat zou toch wat wezen. Als een mens toch zo over de aarde. Ja, ik geloof dat de mensen hem zouden doodslaan. Want de mensen, bij alle weelde die er soms voor velen is, bij alles worden de mensen steeds chagrijniger. Heb je er alles op gelet? De mensen bereiken steeds nieuwe mijlpalen in hun geschiedenis, in het leven, in dit leven. En wat we willen, dat komt er op de duur ook wel, begrijp je? Hebben we dit of dat in ons hoofd, het komt er. En oh man, als je dan voor het eerst zo, hè, je hebt wat gespaard en je hebt wat gekocht, een autootje of een brommer of een huis of wat dan ook. Hè, die gezichten die spreken boekdelen. Maar ja, dat is maar voor een ogenblik. Dan komt hetzelfde. Somberheid, gemelijkheid, zagrijnigheid komt weer terug. Komt allemaal weer terug. Dus als er nou één bij zou lopen die altijd blij zou zijn. Oh, hij zou zo gehaat worden als een pest dat ze zouden hem niet lang laten leven hier op deze aarde. Want die blijdschap waar je over hoort spreken en dat optimisme, dat is in werkelijkheid zo doorzichtig. Ze zijn niet blij. Ik hoor wel eens mensen praten, optimistische theologen, die alles zo gemakkelijk zien, weet je wel. En het gaat allemaal goed. En we leven aan het begin van een glorieuze tijd en wat er allemaal nog gebeuren zal. Maar dacht je dat ze blij zijn? Nee. Wel, nee. Als ze weer naar huis gaan, dan zeggen ze, hè, daar zitten we weer op. Maar blij. Waarachtige blijdschap. Nou ja, kijk eens, een mens kan zijn met alles blij laten maken, wat het geen blijdschap is eigenlijk. Hè? Maar daar kan hij blij mee zijn. Maar nou, de blijdschap die haar oorsprong heeft, ik leef eeuwig. Ik zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Zo zeker als hij leeft, leef ik. Want hij heeft gezegd, gij zult leven. Ja, de kerk zit er wel eens over te tobben dat ze denken, ja, hoe kan dat nou toch eigenlijk? En ik ben eigenlijk de rijkste mens die er rondloopt. De rijkste mens, ja. Want ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet uit loutere genade. Ik heb er niks van verdiend hoor. Niks van gemaakt. Maar het heeft de Heer nou gezegd en beloofd. Het heeft hij nou beloofd aan zo een. En alles erbij. De hemel en de aarde. Er zit de kerk was de pieker. Ja, hoe kan de mens dan toch zo... Hoe kan de mens dan toch zo na zijn? Hoe kan de mens dan toch zo neergedrukt zijn? En soms ook door niks. Door niks wordt hij neergedrukt. In het licht van de eeuwigheid zijn het allemaal maar tijdelijke, voorbijgaande dingen die hem vaak verontrusten. En als hij dan zou zeggen, ja man, maar ieder had op zijn eigen bittere smat deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Het is waar, maar het is maar een tiendaagse verdrukking. Hij gaat voorbij, dat heeft de Heer allemaal gezegd. Zo kun je wel eens zitten denken dat je zegt, jongen, hoe is dat nou toch? Doen we nou ons eigen zoveel ellende aan? Maar ja, als je die mensen dan van de Pinkstergemeente bijvoorbeeld ontmoet, dan wil je ook niet graag meer ruilen. Er zit ook geen bodem in. Er zit geen diepte in. Het heeft geen grond. Het is een soort opgewekt levensgevoel in Jezus, zoals men dat noemt. Maar nee. Het is niet waar. Want ze geloven Gods woord niet. Ze geloven niet wat een ellendelingen dat we zijn geworden door de zon. Het zijn allemaal mensen, je zou zeggen, van een hoger plan. Klopt ook al niet. Waarom nou? Pas geleden zei de medebroeder nog tegen me, geloof ik, na een preek. Ja, als we daar nou altijd bij zouden leven, wat konden we dan een aangenaam leven hebben met elkaar? Er waren geen problemen. Nooit geen problemen meer. Geen spanningen. Niet nodig. En nou merk je vaak het tegendeel. He, want dan is er eens dit en dan dat. Och, een mens staat ermee op vaak en die gaat ermee naar bed. He? In zijn leven. En kan dat dan niet? Ja, maar dan moet je eens opletten. Het begint zo hier. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde. Daar begint het mee. Hier op aarde moet je even goed onthouden. Je kunt niet het omdraaien. Ik bedoel het zo. Het beginsel is hier. Normaal gesproken dan in het algemeen. Uitzonderingen bevestigen de regel. Als je net voordat je blij zou beginnen te worden al gestorven bent, ja. Of als je helemaal geen verstand hebt, of dat je één dag oud bent en dat je gestorven bent. Maar dan weet je nog niet wat de Heer gedaan heeft trouwens, want wij zijn zulke beperkte schepselen. Een kind in de moederschoot gaat nog op en neer als het ware met, niet alleen met de lichamelijke, maar ook met de geestelijke instelling van de moeder waarschijnlijk. Als hij daar naar kijkt, dan is er voor de Heere geen ding te wonderlijk om zo'n kind te verblijden. Zonder woorden, zonder een stem, zonder een Bijbel, dat kan de Heere. Maar die uitzonderingen bevestigen de regel. Normaal is, als je hier het beginsel der eeuwige vreugde niet hebt gekend, ja, dan moet je toch eigenlijk niet rekenen dat je straks de eeuwige vreugde in zal gaan, het eeuwige leven in zal gaan. Ja, ik heb me vaak afgevraagd, hoe komt het toch? Heb je dat ook wel eens, dat als het gaat over kenmerken, dan worden wel eens veel kenmerken genoemd, dat weet u wel. En de een die hebt zulke kenmerken en de ander hebt weer andere kenmerken. Al naar gelang zijn godsdienstige instelling is, hebben wij kenmerken. De een hebt zware kenmerken, de ander hebt lichte kenmerken. Zulke onderscheidende kenmerken, dat er komt geen eind aan, die zouden misschien wel honderden op kunnen sommen uit allerlei boeken, bijeen kunnen rapen. Kenmerken. Maar is die wel eens opgevallen, dat ook in die kring waar de kenmerkenprediking zo op de voorgrond staat, hè? In plaats van het waarachtige kenmerk die in mij gelooft, die zal leven, al ware je ook gestorven. Maar afgezien nou even daarvan, heb je dan wel eens opgemerkt dat je zo weinig als kenmerk hoort de blijdschap? Daar kun je trouwens ook niet over praten. Want dat komt helemaal niet aan de orde zelfs, de blijdschap. Maar heb je nou wel eens bedacht, als je er diep over nadenkt, wat is dat toch een zuiver kenmerk? Ik bedoel nou met de blijdschap geen holle bedoeling, maar ik bedoel nou de innerlijke verheuging in de God mijns heils. Ten dele, ik stem er direct toe, maar toch van dien aard dat je zegt, ik zal nu, ik mag ademhalen. Die trouwe Heeren is zo groot en zo goed in zijn geliefde. Wat hoor je dat weinig? Wat hoor je weinig? De Heere heeft mij een lachen gemaakt. En toch zo zuiver, want dan moet je dat beeld overbrengen op het natuurlijke leven. Dat in het gewone leven kun je alleen maar, nou bedoel ik de natuurlijke blijdschap, ergens blij mee wezen met iets wat je aangaat. Iets waar je bij betrokken bent. Ik bedoel, als er iemand bij u komt en die vertelt iets over een ander, iets waar je totaal niks van weet of wat je niets aangaat, dan zeg je, ja, dat kan wel hoor. Maar je wordt er niet heet en je wordt er niet koud van. Je wordt er niet bedroefd en je wordt er niet blij om. Want ja, wat gaat dat nou aan? Begrijp je, ja, wat zegt mij dat, dit of dat? Maar zo is het nou in het geestelijke ook. In het geestelijke is het ook zo. Met iets wat je niet aangaat. Met iets waar je geen betrekking mee hebt. Iets wat buiten is, weg is. Ja, daar kun je toch ook moeilijk blij zijn ook. Het is toch onmogelijk. Ga nou je eigen eens zeggen, er is een eeuwig leven en dan moet je blij zijn. Ja, het blijft bij een woord. Het blijft bij een woord, een klank, maar het is niet waar. Het is niet waar. Maar als je natuurlijk er wel ergens blij mee bent, stel voor, je ziet uit naar de geboorte van het eerste kind. En dan dat eerste moment, en het is goed, en moeder, die krijgt dat kind in haar armen, en vader staat erbij. Wat kan een gezicht dan boekdelen spreken? Zo blij, vergenoegd, met de vermoeide trekken nog van de strijd, erop, de blijde lach, dat er een mens ter wereld gekomen is. Een kind, samen. Dat gaat je wel degelijk aan. Dat zou gewoon raar zijn En hoewel, je hebt natuurlijk velelei soorten karakters, zo, dat weet ik wel. Dat kan best zijn. Je moet niet schrikken als het bij u misschien wat anders geweest is. En dat je misschien wel geschrokken bent. Dan moet je nou, het is maar een beeld wat ik gebruik. Hè? Maar toch is het ergens raar als je zegt, oh, doe weg alsjeblieft, ik wil het niet zien. Nee, normaler is toch als je als moeder en vader even een blik van verstandhouding wisselen en stralen van blijdschap. Want het is hun kind. Tenminste, wat ze door God gekregen hebben. Het gaat hun aan. Goed. Nou, als je nou eens naar het geestelijke kijkt. Hij is de God der blijdschap en der verheuging. Nou. Als hij nu de God der blijdschap en der verheuging is. Hij ontmoet de vrolijk en dien die gerechtigheid doen. Die zijn er gedenken op hunne wegen. Als die God nu zo is. Voel je dan dat afgezien van het nuttige of niet nuttige van een uitgebreide kenmerkenprediking. Dat je daar wel eens mee geconfronteerd wordt, zeg joh. Ben je wel eens blij met het heilige evangelie? Ben je wel eens blij dat er één gekomen is op deze zwarte wereld om ons de weg des heils te verkondigen? En ben je wel eens bedroefd dat je zo'n grote ongeluk bent, van je hoofd tot je voeten? Ja, want dat is met de blijdschap, met de droefnis, net als met de blijdschap, wat je niet aangaat, zegt je niets. Daar kun je niet bedroefd over wezen ook. Het correspondeert precies, droef, blijde. Dat kan alleen maar als die aangaat. Nou, hoe is het dan? Ben je er wel eens bedroefd om? En ben je ook wel eens blij? Niet met een dood vogeltje, zoals men dat noemt, maar met hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Toen de engel kwam bij de herders, toen zei hij, ik verkondig uw grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is. Nu staat er dat na de maal ik nu, dan wil de Heidelberg met dat na de maal zeggen, het zit aan elkaar vast hoor. Het eeuwige leven dat begint niet straks, het eeuwige leven dat begint hier, dat komt hier openbaar, in ons leven. Het heeft een gevaarlijke zijde om altijd maar te spreken van daar, daar, daar. Want hier begint ook alreeds wat we zingen, maar het vrome volk in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hier. Ja. Hier begint de Heere, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel door het geloof. Het geloof geeft ook baten en troost. Maar nou zie je gelijk waarom het niet zo is, zoals ik straks zei. Kijk eens, je zou toch eigenlijk zo een christen eruit moeten pikken. En wie is die blije man daar? Oh, dat is die, ja, die man die heeft het eeuwige leven. Wie is dat blije meisje daar? Dat meisje heeft het eeuwige leven, joh, dat kun je toch wel zien. Maar dat is zo niet. Hoe komt dat? Nou, omdat dat de wil des Heeren niet geweest is. Wel daalt de hemel neer op de aarde, maar de aarde is de hemel niet. En ik ben niet hemels, maar ik ben aards. En het is niet de volkomenheid van de volmaking, maar het beginsel. Het is van dezelfde kwaliteit. De kwantiteit, de hoeveelheid, laten we maar gerust buiten beschouwing. Of dat de ene meer ervan heeft dan de ander, dat mogen we buiten beschouwing laten. Maar de kwaliteit is hetzelfde. Van die vreugde straks en die vreugde hier. Wat is hier in beginsel? En ik neem het niet op voor onze somberheid. Ik neem het helemaal niet op voor onze chagrijnigheid. Helemaal niet. Maar wel moet ik dit zeggen. Dat beginsel der eeuwige vreugde. Ach. Waar komt dat terecht, dat beginsel? In een gescheurd hart, een gescheurd leven. In een zondaars hart en ziel. En als ik die nou eens even zou vergelijken met een vergiet. Ach ja, valt er zoiets in, dan zie je even. Zie je wat? Even, het is niet gelijk weg, het water. Maar het duurt toch maar heel kort. En dan zeg je, hé, waar is het nou? Het is erdoor. Ja, maar het is toch een blijdschap die nimmer van hen zal worden weggenomen. Dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar, laat ik het zo noemen. De opwelling, de uitbreiding van die vreugde. Die volgroeiing van die blijdschap. Dat, laten we het nou zo zeggen, dat die vergiet helemaal plat uit elkaar valt. En dat er alleen maar overblijft, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Dat zie je hier nog niet zo. Het kan wel wezen dat je de morgenglans der eeuwigheid, van het eeuwige leven in je arme ziel, nu gevoelt. Het zou kunnen, of vanmorgen, of vanmiddag. En dat je misschien een uur daarna of nog korter daar helemaal niks voelt. Dat je heel wat, in een heel andere stand je bevindt. Heel andere stand. En toch het beginsel hier. Nou, dan maal ik nu het beginsel der eeuwen. Dan moet je niet vergeten, geliefde, dat de Satan, dat is een geest niet van vreugde en van blijdschap. Hij is wel een geest van ongemotiveerde lol, maar niet echte blijdschap. Nee, want de Satan, dat is ook een chagrijnige geest. Een geest der duisternis en der somberheid. Dat die Satan, die heeft duizenden touwen en ketenen om dat te verijdelen ook. Ik bedoel, begin niet altijd je eigen te verontschuldigen en te zeggen, het is maar een klein beginsel hier op aarde als ik me niet bedrieg. Want denk erom, dat kleine beginsel is van een zodanige kwaliteit dat, nou ja, het kan wel een hart doen stilstaan. En een oog doen breken. En het kan wel uitzinnig maken van vreugde. Dat kan, het kleine beginsel. Dat kan zo openbaar komen dat alles voor je wegzakt. Alles. Ja, het kan je het bewustzijn doen verliezen. Dat kan. Dat kleine beginsel. Staat hier trouwens geen klein beginsel. Er staat beginsel. Dat beginsel. Dus, kijk eens. Geef liever je eigen de schuld dan, in plaats van het beginsel. Zeg liever, o Heere God, nou is alles in mij is erop uit om dat vuur wat u nou laat branden, om dat nou af te schutten. En om daar nou water op te gooien. En soms hebben we het bijna voor elkaar, want onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen de Heeren en onze zielen. En we zijn uitblussers van de geest. Tenware de Heilige Geest niet dat vuur telkens weer met zijn olie op te branden. En erin blaast. Weer eens in blaast. En nog eens in blaast. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde. Want die vreugde is eeuwig. Die vangt hier aan. In mijn hartgevoel. In dat jammerlijke hart. Dat hart. Ja. In dat hart. Wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, hoe zal ik dat nu zeggen? Waaruit, wat is het beginsel van de eeuwige vreugde? Dat, mag ik het zo zeggen? Het is dit. Het is hersteld te worden, rust te vinden in God door Christus. Dat wekt een vreugde op. Dat verloren radertje daar ergens, dat wormpje dat op die heirbaan van het leven onder de grote wielen der gerechtigheid verpletterd moet worden, wordt opgeraapt en in het licht van Gods hand gebracht. Ik heb u gekend van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, vreugde. O, hadden wij dan een mond en een tong die van niemand dan van Jezus zong. Want die vreugde, dat eeuwige leven, dat kan u alleen maar via, door Christus Jezus. Die in hem gelooft, die zal de dood niet zien, maar die zal het leven hebben. Het eeuwige leven zal hij hebben. En de eeuwige vreugde. Zijn komst is het. In het heilige evangelie, tot de troosteloze, de ellendige, de dwaze, die datgene bewerkstelligt en zij begonnen blijde te zijn, of vrolijk te zijn, ze begonnen te lachen door de tranen heen, te lachen door de tranen heen, door de dood heen, door de rouw heen, door het gekrijt heen. En wat is dat beginsel dan al sterk hier op aarde? Want er kunnen dingen in het leven van Gods kinderen zijn. Ja, zeg je, dat hebben ze in de wereld ook wel. Daar gebeuren ook de verschrikkelijkste dingen. Ja, dat weet ik wel, maar daar gaat het nu niet over. Die moeten zichzelf helpen misschien. Maar als je nou nog enig gevoel hebt, en je wordt door het woord onderwezen, dan kunnen er toch dingen in zijn dat je zegt, daar kom je toch niet doorheen. Daar kom je toch niet doorheen. Ik heb eens van Bilderdijk gelezen dat hij 9 kinderen, al zijn kinderen, naar het kerkhof bracht. En dat toen de laatste gestorven was, dat hij toen nooit meer gelachen heeft. Ja, dat kan best zijn. Maar ik bedoel maar, verpletterende dingen kunnen er hier zijn. Hier op deze aarde. Denk eens wat Jacob allemaal heeft meegemaakt. En dat nou dat beginsel van die eeuwige vreugde, uit het eeuwige leven, zo sterk is. Dat ze niet verslonden worden. Dat ze niet ten onder gaan daarin. Maar dat ze gesterkt en geschraagd worden. In het strijdperk van dit leven. Want het zijn geen helden in zichzelf. Als Job de boodschappen allemaal gehoord heeft, dan is hij niet meer blij in die zin. Ze zeggen, hè, ben mijn kinderen kwijt. Het zit goed, ik ben alles kwijt. Mijn vrouw houdt me bijna nog kwijt. Nee, dan valt hij verpletterd op de aarde. Hij scheurt zijn kleed. Hij strooit as op zijn hoofd. Van droefenis. Hij kan er niet doorheen komen. Maar het eeuwige leven, de vreugde, die dan niet meer in de vorm van vreugde, maar in de vorm van een belijdenis. Een erkenning, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Kom toch naar voren. Hoe sterk moet dan Gods eeuwige ontferming zijn? Hoe sterk moet die bron van vreugde zijn, dat ze alle smart kan overstemmen? Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nu ook. Zondaar, mensenkind, nu ook op dit ogenblik. Wat denkt u nu? Weet je waar ik aan denk? Zelf op het ogenblik, door alles heen zo'n beetje. Ik zie wel eens zo dan, in flits, zag ik zo een heleboel gebeurlijke dingen. Gebeurlijke dingen die ieder mens kunnen overkomen. Denk je aan de gemeente. Je denkt aan je kinderen. Och, je ziet het. De dood wenkt ieder uur. En op een moment staat hij bij ons ook voor de deur. Ik heb het wel eens trachten in te leven hoe ik zou kijken als ik thuis kwam. En er lag mijn kind verpletterd op de grond. Of in het ziekenhuis. Dat kan toch? Of je eigen vrouw. Of zelf, nou ja, zelf. Je zou zeggen, dat is dan het ergste ook nog niet. Maar ja, als hier op aarde dat verdriet moet. Hè? En dan flitst dan allemaal door je heen. Want de duivel die zit op de achtergrond, die hoor ik dan op de achtergrond roepen. Ja, dat zou je wel willen. Dat zou je wel willen. Maar ik krijg je wel klein. Zo. Zo is het net als dat hij bezig is. Op de achtergrond dan. En dan met dat ik dat dan allemaal zo in een flits voorbij zie gaan. Dan zeg ik, maar God is groter, maar God is groter. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, midden in de dood, volkomen uitkomst geven. Niet dat ik mijn kind of mevrouw of mezelf terugkrijg in die zin. Mevrouw, mij of zo. Dat niet. Maar hij geeft een goddelijke uitkomst, geeft hij. Het einde, Jacob, het einde is toch ook op uw zaligheid. Uw zaligheid, uw redding, uw heil, wacht ik, Heere. Zo dacht ik eigenlijk. Nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. En weet je wat er nog meer gezegd wordt tegen mij? Ja, maar je zonde, je hebt het er anders niet naar gemaakt. Kijk eens wat je bent in je gedachten, woorden en werken. He? Maar je mag altijd wel in de hoek zitten. He? En dan bedoel ik niet in grove dingen zo uitwendig, maar de geestelijkheid van Gods wet die rafelt ons helemaal uit. Er blijven niks als akelige draadjes over, hoor. Honderden. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Moet jij nou blij wezen? Zo zit hij te roepen. Op de achtergrond. Hij durft nou niet te dichtbij te komen. Want dat is te gevaarlijk voor hem. Want het woord van God dat zegt. Ik leef en gij zult leven. Maar op de achtergrond roept hij dat. En weet je wat het woord dan onmiddellijk zegt? Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover hebt gij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Ja, maar je bent er nog niet. Geen vader sloeg met groter mededogen. Teder kroost, ja. Teder kroost, dat kun je natuurlijk er nog wel zeggen. Hè? Dat betekent dat zwakke gedoe daar, die kindertjes die er over de vloer lopen te kruipen. Maar in het geestelijke zou je zeggen, teder kroost is veel te mooi gezegd. Dan zou je liever zeggen, spinnenkoppen. Ja. Maar hij slaat met innerlijk mededogen op hen het oog en zegt, ik handel niet met je naar je zonde. Kijk, en dat beginsel van de eeuwige vreugde, dat zingt, nou ja, het zal toch allemaal ten neer moeten. Het zal toch allemaal veldvluchtig moeten wijken. God zal in Christus de overwinning behouden. Over de dood en over mij. En hij zal mijn kruis eindigen hier. Want goedertier, zijt gij gestadig. Dat is de Heere. Het beginsel der eeuwige vreugde. In mijn hart gevoel. Kom geliefde, hoe is het zo? Ben je wel eens blij geweest? Als je je kindje mag laten dopen. Of gaat het je niet aan? Gaat het je niet aan? Als hij niet aangaat, dan zit je met allerlei gedachten en overleggingen als hier zit. Of je luistert naar de duivel die zegt, jij, kan jij dat nou wel doen? En een of andere vrome broeder die zegt dan wel, nee, ho, ho. Ben je nou al echt, ja. Maar ben je dan wel eens blij geworden? Heb je wel eens gezegd, schiet op lelijke duivel. Leugenaar van den beginnen. Met je echte, met je dit en met je dat. God alleen is waarachtig. Zijn woord alleen zal bestaan tot in de eeuwigheid. Dan ben je wel blij geweest. Je zegt, ja, we hebben het wel beloofd voor het aangezicht des Heer, onze kinderen in de voorzijde leer op te voeden, maar in de praktijk moet je van je eigen zeggen, ach heren, potje dammen met de kinderen, dat gaat nog wel eens over de vloer rollen, maar verder komt hij als een, ook weer als een ongeluk voor de dag. Ik weet wel, als de kinderen het zeggen is het erger hoor. Als de kinderen het zeggen, het is erg. Als de kinderen het zeggen, je hebt nooit wat tegen me gezegd, dat is erger. Maar voor je eigen. Waar ben je dan wel eens getroost? Je zegt, oh, daar is een middelaar, een herder in de hemel. En die kijkt ook naar de lammetjes. Want zelfs, al moet hij die lammetjes dragen, maar dat is beter dan die grote schapen die maar heen en weer lopen te vliegen. Dat geeft hem nog meer zorg en werk. Ik ben vast blij geweest als je zijn dood mocht verkondigen. Ja, maar met de wetenschap dat hij nu is opgestaan van de doden, dat hij voldaan heeft en betaald. Dan kan het net wezen of het alles anders wordt. Het zonnetje schijnt weer wat anders en alles ziet er anders uit. Je zit nog midden in je werk misschien de andere dag weer en in allerlei problemen en dingen. Het is net alsof het wegvalt. Het is alsof er een glans van het eeuwige leven onze zielen raakt en ons optrekt tot hem. Een spijze ten eeuwige leven. Hij laaft en spijst aan zijn tafel ten eeuwige leven. Een stukje brood, wijn, maar hij houdt er ons mee in het leven. Met het woord, het sacrament dat hij erbij gegeven heeft. Oh, wat kun je dan blij zijn. Ja, wat mag je dan blij? Wat maakt de Heer je blij? Want wij kunnen en vermogen niets, nogmaals. Maar dat kan de Heer zo geven. Dat kan de Heer geven. Dat geeft hij. Beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Ja, het is niet altijd. Ja, het is een beginsel. Jij bent toch maar zelden uitzinnig. Ja, het is een beginsel. Hij deelt uit. Ja, maar dit, nee, het is een beginsel. Dat zegt hier de Heidelberger. Want ook in deze zuchten wij, zegt Paulus, na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Dat de sterfelijke van het leven verslonden mag worden. Dus Paulus zegt het zelf, in deze zuchten wij. Paulus heeft niet altijd gelachen in die zin. Maar hij was diep overtuigd van de waarachtigheid van het woord Gods. Waaruit hij de gemeente mocht vermanen. Verblijd u te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Er is reden toe. Eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Nou zegt de Heilige Geest, kom op met die lamme hand. Het is mijn beker. Dompel hem erin. En schep. Mijn vriendin. Mijn schone. Schep moed. En kracht. Want gij zult niet meer sterven. Gij zult de dood niet zien. Er is betaald. Er is voor alles betaald. Ik draag u er doorheen. En eenmaal zult gij mijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. En verzadiging van vreugde is bij mij. Ach, zegt de Heilige Geest. Wees niet al te zeer verzaagd. Dompel hem in de bron. Namelijk in de fontein van Christus Jezus dierbare bloed en kruisverdiensten. Vergeving van alle ongerechtigheden. Ja, maar kan dat dan? Geloof alleenlijk, zegt die geest. Geloof mijn heil en troostrijk woord. Ja, maar mijn kind ligt al te sterven. En ik, Wiebe, geloof alleenlijk. Hij die het beloofd heeft, is getrouw. Die het ook doen zal. Is dan toch waar, heren? Ja, het is zeker waar. Het is eeuwig waar. Ik ken mijn schapen en word van mijn schapen gekend. Zij horen mijn stem. Ik geef hun het eeuwige leven. Uit loutere genade. Het beginsel is hier. Hier in dit leven. Dus, je moet nooit lopen te pronken met je eeuwige chagrijnigheid en je eeuwige narigheid. Maar het lijkt wel eeuwig. Dat je mensen hebt, die is 10, 20 of 30 jaar geleden, maar het is altijd hetzelfde. Nou is de evangelie ook altijd hetzelfde, dat weet ik wel. Maar je voelt er zit geen leven in, hè. Want als het je nou aangaat, hè. Als je nou aangaat, hè. En je gelooft Gods woord en je zegt, Heere, dat geldt nou van mij, hoor. Van mij geldt het. Dat ik van de buik aan een overtreder ben. Dat ben ik. En ik ben zo'n verschrikkelijk monster voor u. Ik kan er mijn eigen nog niet om. Ik kan er nog niet om wenen of schreeuwen. Dan kan je wel eens behoorlijk in gevangen zitten, hè, dat je zegt, oh, oh, oh. Als je dan nou eens hoort van die onconditionele genade, van die allerliefste heren en zalig maken, dat hij nou gekomen is om zulke schepsels zalig te maken. En om ze weer verblijd te maken. En om te zeggen, kom, kom kinderen, kom vrienden. En dat zijn liefde de manier mag zijn over ons. Laat je toch niet wijs maken. Door wie dan ook, dat het niet kan. Dat uw zonden te groot zijn, uw ongeloof te sterk, uw hoofd en hart te hard. Dat u een te gewoon mens bent, te dom, omdat u niks hebt, u kunt geen 10 minuten vol praten misschien. U zegt, ja man, wat moet ik zeggen? Denk eraan dat de Satan en het goddeloze van de mens altijd bezig zijn om te verduisteren waar God wil verlichten. Ja. En je weet, ik gebruik nooit het woord aanbod van dit en dat, ik vind het te zwak. Want ik geloof in die God die zijn genade schenkt en verheerlijkt. Die niet met de brokken blijft zitten. Helemaal niet. Maar een God die uit loutere genade schenkt. Maar als het over de gunning gaat, als we hier dit beginsel der eeuwige vreugde mogen ervaren, dan zeg je erbij stilletjes tegen de Heere, ach Heere, wilt u Piet ook gedenken, ach alsjeblieft aan die, en aan Riek en aan hoe je ook heten mag, hè, alsjeblieft Heere. Want we zitten er nou onder, we zitten erbij, we zitten nu te luisteren naar wat van ons allemaal gebrekkig is, maar het is zo groot, want we zijn met de eeuwige dood in de wereld gekomen, en om nu met het eeuwige leven eruit te mogen gaan, het is zo onuitsprekelijk groot. Heren, we zitten hier toch niet voor niets. Heren, wil dan zo uw hand naar ons uitstrekken, opdat een ieder onzer, van de kleinste tot de grootste, u mag kennen en uw zoon, ja, van u gekend mag zijn. En dat we elkaar eens aan mogen kijken en zeggen, blijf erbij. Blijf er toch bij. Blijf er toch bij. Bij het eeuwig onveranderlijk woord van God. Al stik je in je eigen twijfelingen. Al zou je geen raad weten. Dan zou ik nog zeggen. Zoals je dan zijt. Blijf zitten waar je zit. Zink alleen op dat eeuwig onveranderlijke. Hij heeft het gezegd. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. De duivel zegt, jij bent geen schaap. En je moet zelf toestemmen dat je meer op een bok lijkt. Een andere stem zegt, je bent geen Jacob, je bent Esau. Je bent niet uitverkoren. Je kan doen wat je wil of laten wat je wil. Je kan denken wat je wil, maar... Maar wat heeft de Heere nou gezegd? He? Wat heeft de Heer nou tegen je gezegd? Heeft de Heer dat ook gezegd? Wees nou eens eerlijk. Wat heeft de Heer nou gezegd? Of heeft nou die dierbare koning gezegd? Die naar mij hoort, zal zeker wonen. En die zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. Hij heeft gezegd, bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven datgene dat bestendig is. Dat zegt hij toch? He? Hij gaat het land door goeddoende. En hij zegt zomaar tegen een tollenaar, kom mee. Dat doet hij. En hij was met innerlijke ontferming bewogen, meer dan wij. Nu dan, zo gij zijn stem dan heden hoort, ook in het beginsel der eeuwige vreugde, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat uw lijden. Amen.